Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Erfgoedonderzoeker Hilde Verboven en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met specialisten over een van de meest tot de verbeelding sprekende periodes uit de geschiedenis, de Dark Ages. Vandaag aan de toog, archeoloog Alain van der Hoeve en historicus Steven van de Wal.
We zitten in het donkerste van de donkere middeleeuwen.
Al onze aanwijzingen zijn indirect.
Toch wel sprake van heidenen, zelfs dromedarissen.
En die zegt dan Servatius Episcopus tum quorum, godzijdank.
Maar dat is toch wel waarschijnlijk fictie, hoor.
In deze aflevering trekken we naar Tongeren in de 4e tot de 7e eeuw na Christus. In de enige echte Romeinse stad van Vlaanderen krijgt het christendom stilaan voet aan de grond. Wat betekende dat voor het dagelijkse leven binnen de stadsmuren? Naar verluid trokken er huilende wolven door de verlaten straten, of is dat maar een fabeltje? En wat kwam een Romeinse keizer er bedisselen met de Franken? Of kwam hij gewoon voor een Limburgse vlaai? Je hoort het hier aan de Archeotoog. Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Hilde Verboven.
En ik ben Erwin Meilemans. En we zitten opnieuw in het Café de Drijklakken in Wissekerke. Het café en het museum van de heemkundige kring van Basel en omstreken.
En wij gaan het hebben over een periode die niet zo duister blijkt te zijn als we altijd dachten. De Dark Ages. En meer bepaald over het geloof in de vroege middeleeuwen in Tongeren.
Ja, Tongeren kennen we vooral als Romeinse stad natuurlijk, hoofdplaats van de Civitas Tungrorum of het bestuursdistrict van de Tungri. Maar rond het midden van de 4e eeuw was Tongeren ook de startplaats van het christendom in Vlaanderen. Tussen de 4e en de 7e eeuw maakt de stad een bijzondere evolutie door met de bouw van enkele kerken en het komen en gaan van verschillende bisschoppen en heiligen.
En op die transformatie gaan we ons in deze aflevering focussen. Maar ik zou eerst een stukje willen voorlezen, Erwin. Een stukje uit de legende van Gondolphus, de bisschop van Maastricht, die op het einde van de 6e eeuw een bezoek bracht aan Tongeren. De aanblik van de ruïnes van de eens zo machtige gebouwen greep Gondolphus aan. Hij besloot de stad Tongeren in oude glorie te herstellen om er dan als bisschop terug te keren. Maar op datzelfde moment maakte goddelijke tekens Gondolphus duidelijk dat God het daar helemaal niet mee eens was. Er verscheen een troep uitgehongerde wolven die voor de ogen van de bisschop de werkmannen verscheurden. Ze waren nog maar net aan de herstellingswerken begonnen. Bovendien brak er een hevig onweer uit. Blikseminslagen zorgden voor felle branden. Als door de hand gods geslagen stierf Gondolphus korte tijd later op 26 juli 586.
Dank u Hilde, dat is weer zeer sfeervol gebracht. Vernieling opgepuzzeld worden. Het is weer een beetje Game of Thrones en Winter is Coming bijna. En daarmee is de donkere toon wel gezet, niks aan drama en kommer en kwel in de Dark Ages. Maar wat is daarvan waar? Hoeveel moeten we geloven van die legende? Jarenlange archeologische opgravingen onder de Onze Lieve Vrouw Basiliek van Tongeren die leverden een schat aan informatie op en wierpen een compleet nieuw licht op die vroege middeleeuwen in Tongeren en omgeving en op de overgang van Romeins naar het christelijk geloof.
En wie kan ons daar beter over vertellen dan Alain van der Hoeve en Steven van de Wal? Welkom heren. Steven van de Wal, jij bent historicus, gekend als stadsarchivaris en hoofd van de dienst Archieven, Archeologie en Monumenten van de stad Tongeren. Jij werkt dus op het snijvlak tussen geschiedenis en archeologie. Dat blijkt ook uit het doctoraat dat je momenteel voorbereidt aan de Universiteit van Keulen over juist die laat-Romeinse periode en het vroeg-middeleeuwse Tongeren. Je gebruikt, als ik me niet vergis, niet alleen historische bronnen, maar je diept ook archeologische vondsten uit collecties op.
Ja, Hilde, Erwin, dankjewel ook voor de uitnodiging trouwens. Inderdaad is mijn focus periode 300 tot pakweg 750. En het uitgangspunt is inderdaad een catalogus van objecten, museale objecten, zaken die gevonden zijn met opgravingen, ook gebouwsporen. En met als bedoeling eigenlijk een soort van assessment te doen van de oude collecties, zodat we meer recente vondsten, dan bedoel ik post-Wereldoorlog II vondsten, die nu als een rariteit worden beschouwd, dat we die toch in een historische en archeologische context kunnen plaatsen.
Ja. Je combineert dat ook met die historische context, met het doorploegen van historische bronnen en
absoluut,
informatie.
Ja. Ja. En dat levert toch nog wel nieuwe zaken op, ja.
Ja. Ja. Mooi. Welkom Alain ook. We kennen elkaar al sinds 1999 blijkbaar.
Ja, zomer 1999.
Ja, voilà. Het was toen heel warm trouwens. Mm. Jij bent altijd archeoloog geweest bij het agentschap Onroerend Erfgoed en dienstvoorlopers, maar sinds vorig jaar met pensioen gegaan.
Ja.
Je hebt heel veel in Tongeren en omgeving opgegraven. Mm-hmm. En je bent ongetwijfeld nu ook nog altijd actief bezig.
Ja, ja, sinds ik rustend ambtenaar ben geworden, zoals dat heet, werk ik als vrijwilliger in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, bij de afdeling onderzoek en collectiebeheer heet dat. En daar hou ik mij bezig met het alsnog publiceren en uitwerken van een reeks opgravingen die ik in Tongeren in de jaren 80 en 90 heb uitgevoerd.
Werken bijvoorbeeld.
Maar die dus het stadium van de publicatie nooit gehaald heeft.
Ja, maar we hebben het eigenlijk vandaag vooral over de Onze Lieve Vrouw Basiliek, de opgravingen daar.
Die hebben de publicatie wel gehaald te lijden.
Ja, ja, gelukkig wel. Daar komen we straks nog op terug. Maar je hebt die opgravingen gevolgd, die liepen van 1999 tot 2008. Kan je misschien heel kort even schetsen wat de aanleiding was?
De aanleiding was de behoefte aan een nieuwe vloerverwarming. En dat was weer veroorzaakt door het feit dat er een historisch orgel werd gerestaureerd, dat een stabieler klimaat vereiste. De funderingen moesten versterkt worden. Dat alles betekent dat de hele ondergrond van de basiliek tot een diepte van 3 à 4 meter moest afgegraven worden. En aangezien het een belangrijk bodemarchief betreft, moest het niet afgegraven, maar archeologisch opgegraven worden. Dat is wat we dan gedaan hebben in die 10 jaar.
En dat archief is eigenlijk van de Romeinse periode, of zelfs nog vroeger misschien, tot...
Nee, ja, van het vroegste Romeins, en dat is circa 10 voor Christus, tot vandaag eigenlijk, hè, 2000 jaar...
En wat jullie toen hebben blootgelegd, die verschillende tijdlagen die je toen naar boven hebt gehaald, of in hun context hebt gelaten natuurlijk, die zijn vandaag ook te bezoeken, want jullie hebben die geconserveerd en ontsloten, zoals dat heet.
Er is een ondergronds museum, gebaseerd op ons opgravingswerk en op de publicaties die nadien verschenen zijn. En dat is een fraaie opstelling waarbij heel wat originele resten uit de diverse periodes van die lange geschiedenis zichtbaar zijn gehouden.
Ja, en wie vandaag naar het Theseum gaat, hè, want dat is dan de naam van het nieuwe museum, kan dus die resten daar bekijken.
Ja.
We gaan de link ervan in onze show notes van deze aflevering zetten.
Ah ja, zeker doen, want het is de moeite waard.
Ja, die eerste kerkfase van die Onze Lieve Vrouw Basiliek, die dateert daar rond in de vierde eeuw, rond 330, als ik me niet vergis. Of
later,
330 tot, ja, ergens tussen 330 en
de vierde eeuw, zeg ik altijd. Eeuw. Dat is vaak genoeg om altijd juist te zijn.
Ja, dat is iets wat archeologen altijd...
Ja, de kunst van dateren.
Ja, voilà. Dus dat wordt eigenlijk, ja, voor het eerst eigenlijk in die periode echt een basilica, noemen we dat dan, gebouwd. Door de Romeinen daar eigenlijk.
Ja,
want misschien moeten we eerst nog eens uitzoomen naar de Romeinse stad Tongeren in die vierde eeuw, wat dat we daarvan weten. Want Tongeren was op dat moment wel eigenlijk, ja, terug een bloeiende stad, hè?
Wel degelijk een bloeiende stad, hè? Want als we een ooggetuige, hè, onze vriend Ambianus Marcellinus, een historicus die als militair ook in Tongeren aanwezig geweest is.
En die in het leger van
Julianus, in het gevolg daarvan functioneerde, die vertelt in zijn historisch werk dat Tongeren en Keulen, dat de belangrijkste, of de enige belangrijke steden waren in de toenmalige provincie Germania Secunda. En aangezien Keulen de provinciehoofdplaats was, is Tongeren de tweede belangrijkste stad.
Ja. En toen al de belangrijkste plaats, centrale plaats van het Civitas Tongorum.
Ja, hoe dan ook, van de Civitas, maar ook van de provincie, hè, na Keulen, nummer 2. Dat blijkt ook uit de archeologie. Hè. Er is een kolossale stadsmuur gebouwd in de vierde eeuw.
Die weliswaar kleiner was dan de vorige stadsmuur,
maar had het wel robuuster, een stuk dikker, veel meer torens om de 20 meter, alsnog meer dan 2,5 kilometer lang. Het is een echt militair bolwerk. We weten ook dat de Civitas en de Tongeren in het laat-Romeinse leger een hele reeks militaire eenheden geleverd heeft. Dus een zeer belangrijke rol gespeeld heeft in de verdediging van de grens van de provincie.
Dat is al schriftelijk vastgelegd.
Die eenheden die duiken op, onder meer in het historisch werk van de al vernoemde Ambianus Marcellinus, maar ook in een lijst van ambtelijke en militaire functies die helemaal aan het einde van de vierde eeuw of het begin van de vijfde eeuw tot de Notitia Dini. Daar vinden we dus Tungri terug, maar ook Sagittarii Tungri, een boogschutterseenheid. En onder meer ook 2 legioenen die de naam dragen Tungricani Seniores en Tungricani Juniores. op zich vele duizenden soldaten die waarschijnlijk oorspronkelijk in de Civitas gerecruiteerd zijn geweest en nadien over alle uithoeken van het Romeinse Rijk verzeild zijn geraakt.
Ja, dat is ook een belangrijke militaire functie. Ik zou
Wil dat dan zeggen dat Tongeren echt een soort garnizoenstad was?
Waarschijnlijk wel, ja.
Was het ook een welvarende stad?
Absoluut, dat blijkt al uit de eerste plaats uit de rijkdom die we in de graven, op de grafvelden terugvinden, de grafuitzet. Maar het blijkt sinds onderzoek van de laatste 10 jaar, zal ik maar zeggen ook, uit de ontdekking van een aantal luxueuze stadswoningen in de oostelijke sector van de laat-Romeinse stad, die enorme oppervlaktes in beslag namen met hele luxueuze wanddecoraties, onder meer met een agrarische kalender. Hè, dus waar alle maanden van het jaar met een oogstscène of met een andere scène stonden afgebeeld. Het blijkt ook onder meer uit de bouw van die basilica die al ter sprake is gekomen. Hè, een typisch Romeins gebouw.
Daar moeten we eens even op ingaan, denk ik. Mm. Want we hebben al Onze Lieve Vrouw Basiliek genoemd. Mm. En nu komt de basilica ter sprake, de vierde eeuwse basilica.
Dus basilica is,
wat is dat precies voor iets? Kan je dat wat toelichten?
Basilica, wat is een term voor een Romeins antiek gebouw, vaak gebruikt als rechtszaal, ook wel als handelsplaats. Rechthoekige plattegrond, eenbeukig, driebeukig, apsis.
Die apsis is een soort halfronde
uitsprong? Ja, een halfronde uitsprong aan een van de korte zijden. Soms zijn er zelfs aan beide korte zijden apsiden aangebracht geweest. De term basiliek, daar ben ik niet zo goed in thuis, maar ik denk dat dat eigenlijk een moderne titel is die de kerk aan een kerk verleent.
Ja, Maria Kerk in het geval van Tongeren sinds, ik denk, 1931.
Dus dat zijn twee heel erg verschillende betekenissen, maar de wortel, het oorspronkelijke woord is hetzelfde.
En die heropleving in de vierde eeuw, dat is onder keizer Constantijn, wordt ook daaraan gelinkt?
Men vermoedt dat die stadsmuur Constantijns bouwproject is geweest.
En op dat moment komt dan waarschijnlijk, want Constantijn is ook wel bekend als diegene die het christendom in de Romeinse wereld min of meer introduceerde, toch vanuit de overheid, laten we zeggen.
Ja.
Komt op dat moment ook dat christendom in Tongeren terecht? Kunnen we die basilica bijvoorbeeld ook dan,
dat zal dan
interpreteren als een christelijk
iets
kerk?
Later zijn, hè?
Misschien het concilie van Nicea, 325. Ja. Basilica waarschijnlijk eerder naar de periode van Sint Servaas toe, denk ik. 340, 350 misschien eerder.
Ja.
Oudste munt allerlei die gevonden is in de vloer Crispus, 323.
Ja, jaren 20 van de vierde eeuw.
Ja.
En zijn er nog andere aanwijzingen voor dat christendom in Tongeren buiten die basilica?
Er zijn een paar schaarse ontdekkingen. Onder meer een zilverring met een Christusmonogram op het oostelijk grafveld.
De nuance is misschien dat die paar schaarse objecten er eigenlijk voor de streek heel veel zijn. Zeker als we in Tongeren gaan kijken. Ja. En Alain, dat is misschien een beetje de nuance die ook tussen ons in ligt, is dat Alain kijkt naar hetgeen nog archeologisch opgegraven is en nog in collecties zit. Want oudere bronnen spreken ervoor dat er nog 3 van dat soort munten gevonden zijn. Het Gallo-Romeins Museum bijvoorbeeld bewaart een dubbele grafkamer die ook als christelijk wordt beschouwd op basis van de aanwezigheid van tekeningen, dus schilderingen van een duif en een palmtakje en zo. Gevonden in 1880-81, maar in de daarvoor afgaande jaren zijn op hetzelfde grafveld, het zuidwestelijke grafveld in Tongeren, zijn er nog zulke grafkamers gevonden, waar dan wel gyrotekens en zo.
Maar die zijn niet meer bewaard gebleven?
Nee. Wat natuurlijk wel het jammer is, er is geen foto van, geen fatsoenlijke beschrijving van. Dus de sporen blijven hoe dan ook wel heel beperkt.
Zoals ik al zei.
Maar die naam is ook wel gevallen, Sint Servaas. Dat was dan de bisschop van Tongeren. Dat is eigenlijk de eerste bisschop die wordt genoemd in de regio, bisschop van Tongeren. Was wel een belangrijke figuur, want hij wordt effectief, je hebt dat concilie van Nicea al genoemd, hij was daar aanwezig. Dus hij was wel een belangrijke figuur binnen die heel vroege christelijke kerk dan uiteindelijk.
Ja, belangrijk. Hij was natuurlijk een van de zoveel bisschoppen die er op dat moment gaat geweest zijn. En het voordeel is wel een beetje dat wij Servaas en een aantal bronnen zien er voorkomen. Allee heeft ze trouwens, denk ik, opgesomd ook wel de 4 bronnen waarin hij vernoemd wordt. Het is maar een van de 4 bronnen trouwens dat hij ook als bisschop van Tongeren wordt En Alain doet mij hier teken twee bronnen.
Ja, zal ik ze even overlopen? Ik ken ze ook niet paraat in mijn geheugen, maar ik heb ze hier netjes voor vandaag op papier gezet. Dus maakt het wat gemakkelijker. Dus onze Servatius, als het een en dezelfde persoon is, wordt viermaal in een antieke bron geciteerd. Eenmaal schijnt hij aanwezig geweest te zijn in 343 op een concilie in Serdica. Onze bron is een Athanasius, een bisschop van Alexandrië. Maar hij noemt tongeren niet, wat een probleem kan zijn. De volgende is het jaar 346, dan zou hij aanwezig geweest zijn op een concilie in Keulen, maar die bron is een middeleeuwse vervalsing. Dan de voorlaatste is 353, is onze bron weer die Athanasius van Alexandrië en die vernoemt dan Servatius als lid van een diplomatieke missie. Servatius wordt genoemd, maar van Tongeren is geen sprake in die bron. En dan uiteindelijk in 359 is onze bisschop nog eens aanwezig op een concilie in Rimini. De bron daar is Sulpicius Severus en die zegt dan Servatius episcopus tum rorum, godzijdank. Hij laat het wel weten.
Toch één contemporaine bron nog, en dat is Hilarius van Poitiers.
Een tijdgenoot
van Servatius, die wel stelt dat er bisschoppen waren in Germania Prima, denk ik dat hij het over heeft, en Germania Secunda, dus onze provincie. Wat eigenlijk wel indirect natuurlijk de bevestiging is van een bisschop in
En die datering van die figuur, Sint Servatius, die klopt ergens, of die kan wel stroken met die bouw van die eerste basilica in Tongeren.
Ja, dat klopt samen.
Ja. Ja. Dus, en vandaar ook de interpretatie van die basilica als een christelijk gebouw? Of?
Dat is een argument. We hebben natuurlijk geen iconografische of epigrafische getuigenissen binnen die basilica gevonden die zegt, dit was een vroeg-christelijke kerk. Al onze aanwijzingen zijn indirect. En dan zijn er nog elementen van het interieur van de basilica die heel erg doen denken aan een christelijke functie. Er is een bank gevonden in die apsis, en dat zou een priesterbank kunnen geweest zijn. Er zijn koorafsluitingen gevonden, die zouden het zogenaamde presbyterium, het voor de priesters voorbehouden gedeelte van de basiliek, kunnen afgebakend hebben. En er is in de apsis ook een mysterieus achthoekig of cirkelvormig monumentje aangetroffen, dat misschien met de christelijke cultus verband houdt, al kunnen we niet precies zeggen wat het dan als functie gehad heeft. En dan ten laatste, de Merovingers in de vroege middeleeuwen hebben op exact dezelfde plek als de laat-Romeinse basilica hun kerk.
Dus er is ergens daar een christelijke traditie die wordt verdergezet.
Dus het startpunt van een hele lange geschiedenis van kerkenbouw. Altijd op dezelfde plek weer.
En dan hebben we ook die figuur van Julianus, keizer Julianus zelf, die is gekend als de afvallige apostate, die wil eigenlijk die oude Romeinse religies terug in ere herstellen. En die komt ook in Tongeren terecht en preekt eigenlijk tegen het christendom. Dus er is wel degelijk een christelijke gemeenschap op dat moment in Tongeren.
Ja.
Nu, het is ook de periode dat dan Servaas ook bisschop van Maastricht wordt, want het bestuurscentrum of het kerkelijk centrum verschuift dan naar Maastricht, of heb je dat verkeerd?
Ja, dat is verkeerd.
Ja, helemaal verkeerd.
Maar daarvoor zijn jullie.
Er loopt veel mis door de interpretatie van Gregorius van Tours, een 6e eeuwse schrijver, bisschop van Tours, die het ook heeft over Servatius. Hij linkt Servatius met de hunnen, gekend van 451, de fameuze intocht. En dan plaats je uiteraard Servatius in de 5e eeuw. Maastricht heeft daarop verder gebouwd. Er is ook het verhaal van Manulfus, die dan in de 6e eeuw een kerk zou bouwen op het graf van Servaas in Maastricht. Maar er zijn ook totaal geen aanwijzingen om te beginnen dat Servaas een 5e eeuws persoon was. Veel meer aanwijzingen voor een 4e eeuws persoon. En ook de idee dat hij zou begraven zijn in Maastricht lijkt eerder onlogisch te zijn. En een begrafenis in Tongeren lijkt anderzijds wel een logica te zijn. Daar zijn trouwens, dat misschien terzijde ook nog, in 1912 is er een stookkanaal aangelegd. En op die plek is ook nog een soort van restanten van een graf ook nog gevonden. Dus alles wijst wel toch op die cultus van Servaas en Tongeren. Er is ook totaal geen reden waarom Servaas Tongeren zou verlaten. Tongeren was nog tot ver in de 5e eeuw de Civitas hoofdplaats.
Ja. Dus we zitten eigenlijk met Tongeren als een vroeg christelijke plek, maar tegelijkertijd ook Romeins. Was er op dat ogenblik ook nog een Romeinse eredienst aan de gang? En hoe verhielden die twee godsdiensten zich tot elkaar? Leefde die op gespannen voet?
Aanwijzingen dat de Romeinse tempel nog altijd wel in gebruik was, dacht ik.
Zeker, en er zullen nog meer tempels die we niet kennen in gebruik geweest zijn. En ook andere Oosterse cultus een plek gevonden hebben in de Civitas hoofdplaats. We hebben onder meer een derde eeuwse altaarsteen die gewijd is aan Jupiter Doligenus.
Dat moet zeker ook een mitreum, misschien wel meer dan één mitreum geweest zijn. En het christendom is maar één van de vele Oosterse godsdiensten die een weg in westelijke richting doorheen het Romeinse Rijk.
Dus we krijgen eigenlijk een beetje een mengelmoes van godsdiensten.
Ja, naast plaatselijke cultuur.
Terwijl een grote diversiteit, denk ik. Ja. Zeker als je uit het noorden van het Rijk, dan zijn toch nog wel een aantal tempelsites gekend die toch nog langere tijd in gebruik zijn gebleven. Anderzijds uit weer iets latere bronnen blijken dat toch bisschoppen die op bezoek komen, ik spreek dan over Keulen, Trier bijvoorbeeld, hier niet zo heel vriendelijk onthaald werden, toch wel sprake van heidenen tussen aanhalingstekens, dus de Romeinse godsdienst en heel zijn diversiteit zal nog veel beleden worden. Plus het feit ook wel dat Franken en ook meer naar de oostkant dan alle mannen totaal waren geen christenen.
De reden waarom dat Juliaans in Tongeren komt in die periode is ook om een deal te sluiten met de Franken eigenlijk, hè? Qua immigratie, qua vestiging. Dus er is wel een heel duidelijke Germaanse, Frankische aanwezigheid ook.
Ah ja, zeker. Ja. Dat is net in de jaren voor Julianus massaal heeft dat plaatsgevonden. Hè? Dus ik zei dat er een usurpatie geweest is van een keizer Magnentius in 350. De westelijke keizer Constans, die is om het leven gekomen. Zijn broer die in het oosten regeerde, die kon er natuurlijk niet mee lachen. En heeft maatregelen genomen en die is als het ware subversief tekeer gegaan. Hè. Die heeft de Germanen uitgenodigd om Gallië en Germaans gebied binnen te vallen, waar Magnentius dus het gezag voerde. Toen onze Magnentius dan uiteindelijk na 3 jaar zelfmoord pleegde en ik helemaal in het gedrang was gekomen, toen heeft onze Constantius de II in het oosten heeft dan een neef of een achterneef uit de familie aangesproken, naar Gallië gezonden om orde op zaken te stellen en al die Germanen die Constantius II destijds had uitgenodigd weer terug te verdrijven. En het is in dat kader dat Julianus in 358 in Tongeren kortstondig terecht is gekomen, want er was een groep Salische Franken die zich in Toxandrië, zijn de noorden van de Civitas Dungorum, gevestigd hadden dan in die jaren van Magnentius. En dan is er een deal gesloten tussen die Franken en Julianus, waardoor ze zich uiteindelijk, want het is wel eerst gewelddadig aangepakt vanwege Julianus, maar uiteindelijk ze zich toch in Toxandrië mochten vestigen.
Tongeren komt mij in de 4e eeuw eigenlijk als een heel levendige plek voor. Hè? Je hebt, je hebt die stad die gebouwd is, dat dan bordvormige stratenpatroon, die elite, die mengelmoes van culturen en van religies, komt mij heel divers en levendig over.
En niet alleen misschien een religieus ankerpunt, maar dankzij die grote Romeinse weg die daar loopt, ook een economisch
absoluut.
Speerpunt.
Zelfs dromedarissen.
Zelfs dromedaris. Hebben jullie die gevonden in Tongeren?
Er is een dromedaris of kameel. Dat kunnen de archeologen niet van elkaar onderscheiden. Aangetroffen op een site aan de Vermeulenstraat.
En die dateert uit de 4e eeuw?
Die
is gedateerd in de 4e eeuw, ja.
Dan hoort die thuis in die woning met die agrarische kalender waar we het dan straks over hadden. Hè? Die luxueuze stadswoning die daar in de 4e eeuw, tot ver in de 5e eeuw trouwens, gestaan heeft.
Dus een bloeiende stad in de 4e eeuw? Christendom, die basilica die daar staat, kamelen zelfs. Maar dan komen we in de 5e eeuw en dan begint eigenlijk Tongeren blijkbaar wat uit te doven.
Dat is een moeilijk verhaal. We kunnen sowieso niet gul daarmee gaan omspringen, omdat er zeer weinig sporen zijn. Dus dat is, dat is een feit. Of je het nu historisch of archeologisch wil gaan interpreteren, er zijn absoluut niet veel voorwerpen. We werken wel dat er een Germaanse input is. In de grafvelden zien we dat.
Dankzij het aardewerk, bepaalde
aardewerk, objecten. Aardewerk, glas ook. En de wapengraven. Hè? Ja. Wapens als bijgaven. Emmers. Waar er ook wel heel wat discussie over is. Emmers inderdaad.
Het schijnt typisch te zijn voor een graafkamer, houten grafkamer.
Terranigra bijvoorbeeld, wat ook weer heel typisch is. De kruisboogfibulae, die weer ook aan het militaire Germaans eventueel gelinkt zijn. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer vertrok de laatste Romeinse gezagshebber uit de stad? Is die echt, heeft hij de laatste kar genomen uit de stad en vertrokken? Bij zo'n spreken, dus dat is wel moeilijk te zeggen, ook wat er nadien gebeurt. Het is ook niet dat de stad bij zo'n spreken 200 jaar heeft leeggestaan en dan gaan we dat terug bewonen. Ja. Dus het gaat wel een continuïteit van bewoning geweest zijn, maar het is echt niet duidelijk hoe en wat. De Alijf heeft ook al aangehaald, de Notitia Dignitatum bijvoorbeeld. Er wordt geen legerleider meer vermeld voor Germania Secunda. En dat is wel heel opvallend. Wel nog die Laeti Lagenses die erin vermeld staan. Dus een Frankische, Germaanse groep die hier geplaatst is. Maar geen officieel gezag meer waarschijnlijk.
Ja. En ook geen bisschop meer gekend uit die periode voor Tongeren.
Nee. En ook dat is heel typisch voor ook weer die noordzijde, noordoostzijde van het Rijk. Dus ook heel de Rijnlimes afgaand, dat al de plekken waar dat zich Franken vestigen of Alemanni vestigen, dat er geen bisschoppen gekend zijn voor pakweg begin 5e eeuw tot terug opnieuw begin van de 6e eeuw.
Maar die basilica, die blijft wel bestaan en blijkt ook wel onderhouden geweest te zijn in die periode.
Ja, dat is natuurlijk wel een tegenspraak, maar daar gaat Alain denk ik wel heel veel over kunnen zeggen.
Onze opgravingen in de Onze Lieve Vrouwenbasiliek van de Laat-Romeinse Basilica, hè, die hebben aangetoond dat de Laat-Romeinse Basilica, al dan niet vroeg-christelijke kerk, onderhouden bleef gedurende de 5e eeuw en de eerste helft van de 6e eeuw. En midden van de 6e eeuw werd dan daar die Merovingische kerk gebouwd. Hoe weten we dat? Wel, er zit geen puinlaag of geen gelaagdheid tussen de jongste Romeinse vloer en de oudste vroeg-middeleeuwse vloer. Als die basilica daar in ruïne had gestaan, dan hadden we daar een rommellaag gevonden. En die is dan iets sterker nog. We vermoeden zelfs dat de Merovingers de jongste Romeinse vloer in hun kerk gewoon hergebruikt hebben. Wat dus impliceert dat het gebouw intact was.
Onderhouden
wat weer
werd.
Betekent dat het onderhouden werd. Wat weer betekent dat het gebruikt werd. Al dan niet sporadisch.
Wat weer betekent dat er mensen woonden.
Ja, en ook dat er iemand is, een gezagsdrager. Ja. En zijn dat dan wel bisschoppen die we niet kennen?
Vlakbij Maastricht is dat wel nog een bloeiende stad.
Vraagteken.
Ja. Nu, misschien er zijn ook wel, er zijn bisschoppen gekend, maar die worden als puur legendarisch beschouwd. Dat is een tiende eerste lijst, maar dat is toch wel waarschijnlijk fictie, hoor.
De eerste waar we min of meer vat op hebben is een zekere Falco, als ik me goed herinner. En dan zitten we aan het begin van de zesde
eeuw terug, ja.
Dus die vijfde eeuw blijft problematisch. Ja. Maar
er zijn ook wel buiten de basilica ook wel archeologische aanwijzingen dat er toch nog wel wat volk rondloopt ergens in Tongeren.
In de tweede helft van de vijfde eeuw bijvoorbeeld. Uit de archeologie van de jongste decennia die ik zo in mijn hoofd heb zitten, zijn die er niet. Maar dat
in
zijn
de archeologie
oude vondsten,
van de voorgaande decennia.
Ja, daar verandert het beeld.
Daar verandert het beeld en er zijn in de periode vanaf 1860 zijn er heel wat pseudo-archeologen bezig geweest, letterlijk met prikstokken ook. Op zoek naar alles wat blinkt of wat een opschrift heeft. De stad breidde in die periode ook uit, buiten zijn middeleeuwse omwalling. En het eerste wat op dat moment werd aangesneden om te ontwikkelen. Enerzijds proto-industriezone, stationen en dergelijke, ook voor leemwinning. Dat waren dus die Romeinse grafvelden. Er zijn een hele vondsten gedaan die toch wel wijzen op eind 5e eeuw, begin 6e eeuw. Heel wat noem ik dan 20, 30-tal misschien, maar die zeer moeilijk te interpreteren zijn.
En ook geen context hebben eigenlijk.
Geen context hebben. En het probleem is ook dat degene die het opgegraven heeft er de meest fantastische verklaringen voor gaf, waar dat ook heel zijn werk een beetje opzij geschoven is. Eventuele context die er waren ook opzij geschoven zijn.
Het komt mij voor dat de ruïneuze stad Tongeren bijvoorbeeld geen geschikte plek is om een boerderijtje op te starten, hè?
Ja, dat er
dat
te veel rommel rond
te zijn.
Maar er is wel die zwarte laag bijvoorbeeld.
Maar dat is een fenomeen dat met de bouw van de Laat-Romeinse Basilica verband houdt. Ik weet natuurlijk niet, ik was er niet bij, ik kan niet vertellen waarom die zwarte laag daar gedeponeerd is, maar...
Zwarte laag, dat doet mij denken aan thuis mijn compost op. Alles wat ik daarin gooi, dat verandert vroeg of laat tot een zwarte laag.
Ik ken vooral de zwarte laag van heel veel zakken zwarte laag die binnenkwamen vroeger in ons depot en die werden uitgezeefd.
Ja, bij de opgraving van de basiliek hebben we de totale zwarte laag uitgezeefd. Ja, omdat we nu eenmaal niet wisten wat die zwarte laag betekent. En na het uitzeven en het bestuderen daarvan weten we het eigenlijk nog niet. Zeker. Dus we hebben inderdaad in de opgraving van de Onze Lieve Vrouwbasiliek omheen de Laat-Romeinse Basilica een zogenaamde zwarte laag aangetroffen. Ja, de naam zegt wat het is, hè, een laag zwart gekleurde grond. We denken dat er omheen de basilica een tuin is aangelegd en dat men voor die tuingrond in het verlaten gedeelte van de vroeg-Romeinse stad in tuinen grond is gaan afgraven en die omheen de basiliek is gaan deponeren. Misschien heeft men zelfs een grove zeef, het grove bouwpuin eruit gehaald, want de zwarte laag bevat weliswaar heel veel vroeg-Romeins aardewerk, allemaal kleine stukjes, maar geen zware stenen of mortel of dergelijke dingen. Ik zie daar de uitleg, maar ik ben bereid om onmiddellijk een andere te accepteren.
Wil dat dan eigenlijk zeggen dat tongeren in die periode allee, eerder als landbouwterrein gebruikt wordt? Of?
Nee, nee. Ik noem het een tuin. Hè. Ja. Dan zonder bloemkolen, een parkachtig iets. Hè. Ja. Dus, iets in die aard. Ja.
Ja. Maar in die vijfde eeuw, die basilica, dan, dat monumentje staat daar nu nog altijd.
Dat stond daar. Stond er allemaal.
Die... De basilica bleef onderhouden. Was het dan een gebouw dat nog gebruikt werd voor bepaalde diensten? Was dat een bedevaartsoord?
Weet
ik
niet.
Wordt ook gezegd dat dat monumentje misschien ter verering van Sint-Servaas zelf zou kunnen geweest zijn?
Nee, want dat monumentje dateert uit de tijd van Sint-Servaas. Ja. Dat maakt deel uit van...
Dat blijft wel onderhouden.
Van de, ja. En dat is dus de vraag. We weten in de 6e eeuw dat er bisschoppen in Maastricht zaten. We weten dat er één bisschop in het midden van de 4e eeuw in Tongeren was. Daar zit dat hiaat tussen. Maar in dat hiaat werd wel die basiliek onderhouden. Waren er dan in Maastricht wel nog onbekende bisschoppen?
Of in Tongeren.
Of in Tongeren. Ja. Onbekende bisschoppen die af en toe de vloer lieten
of
bezem.
Of misschien gezagsdragers die daarom niet bisschop zijn. Hè? Ja. Maar op dat moment was Tongeren nog altijd op papier dan de hoofdplaats van de Civitas Tungrorum. Dus misschien ook een reden om het te blijven onderhouden.
Zonder twijfel.
Ja. Ook in de vroege middeleeuwen hè, was het belangrijk voor een gezagsdrager in de regio dat hij de oude Romeinse hoofdplaats kon claimen. Hè, ik ben hier de baas en ik ben de officiële opvolger van, van dat Romeins gezag hier.
Ja, misschien even terugkomen op dat er straks werd gezegd over Attila, want die dan zou dan volgens Gregorius van Tours in de 5e eeuw de stad vernietigd hebben. Ik weet niet dat er echt sporen zijn van vernietiging in die stad uit die periode.
Geen sporen van...
Nee, uit de 5e eeuw niet, maar in de grachten zijn al verschillende...
4e eeuwse slachtoffers.
Met peergemortem, lijkt dat dan noemt, bijlinslagen en...
Ja. Dat is dan uit de 4e eeuw.
Dat is dan, weer, gedateerd zo tweede helft 4e eeuw, denk ik. Eerste helft 5e eeuw.
Ja, dus er is toch wel eerder sprake van continuïteit. En duidelijk zichtbaar in die basilica van de 4e eeuw, die in de 5e eeuw nog altijd in gebruik is. En dan in die 6e eeuw. Als we daar naar kijken, dan zien we eigenlijk opnieuw een element van continuïteit opduiken. Met name in de buurt van de basilica wordt er een nieuwe kerk gebouwd.
Op dezelfde plek. Op dezelfde plek. Wordt er een nieuwe kerk gebouwd, de zogenaamde Merovingische kerk.
Ja, maar dat begint eigenlijk met nog iets mysterieus daarvoor, namelijk een mysterieus kuiltje. Ja. Waar een aantal objecten zijn in aangetroffen. Onder andere fragmenten van Romeinse beelden, maar ook fragmenten van Merovingisch gas. En die fragmenten heeft Leentje Linders van ons depot nog eens uit de dozen gehaald. En daar is ook een stukje over. En dan kunnen we straks over dat mysterieuze kuiltje nog een beetje verder doorpraten.
Prima, ja.
Hallo, ik ben Leentje Linders, conservator in het depot van het agentschap Onroerend Erfgoed. Vandaag gaan we kijken naar een bijzondere vondst uit de opgraving van de basiliek van Tongeren, namelijk kleine stukjes vensterglas. De opgraving aan de basiliek van Tongeren, dat is best een lange opgraving geweest, toch bijna 10 jaar, en dat heeft een enorme hoeveelheid aan vondsten opgeleverd. Meer dan 2800 verpakkingen. Dat kan gaan van botmateriaal, menselijk-dierlijk, tot metalen vondsten, pleisterwerk en dus ook wel een beetje glas. Als we die stukjes dan gaan bekijken, op zich zijn het best kleine stukjes glas. Vensterglas, dus vlak glas. Het grootste is een 7x5 centimeter. De andere zijn eigenlijk veel kleiner. Dus het gaat over echte fragmenten, gebroken glas. Verpakt in mini-gripzakjes, beschermd met een folie, PE-folie heet dat dan. En die zitten in een stevige kunststofverpakking, zodat ze beschermd zijn tegen beschadiging. Ze zijn lichtgroen, lichtblauw van kleur en ze zijn nog wel transparant, maar er is ook wel een laagje glascorrosie op het glas aanwezig. Als glas lange tijd in de bodem zit, dan gaat dat verweren. En eigenlijk kennen we dat allemaal, die glascorrosie. Als je je glazen uit de vaatwas haalt, dan merk je daar soms ook, zeker na een tijdje, een witte waas op, soms zo wat die regenboogkleuren op, en dat is glascorrosie. Dat vinden wij ons archeologisch glas. En ook bij het vensterglas van de basiliek van Tongeren zien we dat ook terug. Natuurlijk wel iets extremer dan bij het glas dat je in je vaatwas hebt. Als dat glas nat gevonden wordt of vochtig, dan wordt dat best nat en vochtig bewaard, zodat een conservator dat gecontroleerd kan drogen. Want als glas ongecontroleerd gaat uitdrogen, gaan die corrosielagen loskomen en ga je eigenlijk origineel materiaal verliezen. De conservator kan in het labo die lagen gaan consolideren en zorgen dat dat eigenlijk allemaal behouden blijft. Bij die opgraving is er ook beschilderd pleisterwerk van die periode teruggevonden, van die kerk, met geometrische patronen. En als je dan inbeeldt dat dat licht door het groene glas valt op dat beschilderd interieur, dat moet toch wel een heel indrukwekkend effect geweest zijn voor de mensen die daar naar kwamen kijken, naar die eerste christelijke vieringen. Dus dat is toch wel een heel iconische periode in onze geschiedenis. En gelukkig, vandaag de dag kunnen er meerdere godsdiensten naast elkaar bestaan. Maar toen heeft men eigenlijk die Romeinse godsdienst en alle rituelen die daar rondhingen geleidelijk aan vervangen door die nieuwe christelijke godsdienst. Dus dat is toch wel een nieuw tijdperk. En op een manier zijn die glasscherven als het ware daar een getuige van. Voor mij geeft toch aan dat die glasscherven en die eerste kerk een heel belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan van het christendom in onze regio en de beleving ervan. Ik ben benieuwd naar de mening van de specialisten aan het oog.
Super interessant wat Leentje allemaal aanhaalt. Ja, christendom, we hebben daarnet ook al gezegd van dat christendom er één van die religies was. Zeker niet de enige religie was, absoluut niet. En er zijn een aantal voorbeelden dat het heidendom, om dat zo tussen aanhalingstekens te zetten, nog geruime tijd in onze streken aanwezig geweest is. Een heidendom dat we nu als iets met een pejoratieve klank ook zeggen. Wat absoluut niet waar was natuurlijk. In Keulen is een verhaal van een zekere bisschop Gallus, ik denk Gallus van Clermont, die in de 6e eeuw een tempel wil gaan vernietigen, die daar net levend nog kan wegvluchten. En dat is maar één van echt wel tientallen voorbeelden doorheen Gallië, ook het noorden van het voormalige Romeinse Rijk dan. Dat wel blijkt van dat het christendom nog niet de voet aan de grond heeft gekregen, maar wel sterk op weg is om wel de enige godsdienst te gaan worden voor toch wel een heel lange periode. Het is een verhaal van een zeker Hilarius ook. Gaat naar Jersey toe, gaat daar kluisenaar worden. Het verhaal speelt in de 6e eeuw af. En Hilarius, zijn vader, was zogezegd een vertegenwoordiger van de koning. Hilarius wordt wel christelijk en die gaat uiteindelijk tegen zijn vader zeggen van kijk, dit gaat hier zo niet. Je moet hier allemaal christelijk worden. Zo'n een van die typische verhalen. Maar ik denk zeker ook de iconografie van de kerk, dat wel overweldigend moet geweest zijn.
In die Merovingische kerk alleszins, hè? Maar om dat goed te begrijpen, moeten we eigenlijk ook goed in de gaten houden dat die zogenaamde Merovingische kerk, die omstreeks 550 dan gebouwd is, een heel lang leven gehad heeft tot het einde van de 9e eeuw, zeg maar circa 900. Dus ook de hele Karolingische tijd zit daarin. En dat blijkt onder meer uit het feit dat daar 5 keer nieuwe vloeren in zijn aangelegd. Maar ook dat er een hele stratigrafie, oftewel gelaagdheid van muurschilderingen over elkaar zijn aangebracht en op alle binnenwanden van die kerk. Die dan uiteindelijk omstreeks 900 is afgebroken. Daarvan is een hele dikke puinlaag bewaard gebleven, althans een deel daarvan, opgegraven. Helaas zou ik bijna durven zeggen uitgezeefd, wat resulteerde in een buit van ongeveer 19.000 minuscule postzegelgrote fragmentjes van die muurschilderingen.
3D-puzzel.
Daar is niemand op dit moment die de moed heeft om daaraan te beginnen, maar er is wel een uitgebreid onderzoek gedaan naar die stratigrafie, naar de samenstelling van de mortels. Tot 20 verschillende morteltypes heeft die specialisten destijds kunnen van elkaar onderscheiden. En er zijn fragmenten waar 3, 4 laagjes nog over elkaar heen zijn aangebracht.
En wat daar ook opvalt, is het gebruik van kleuren. In combinatie met gekleurd glas, pleisterwerk ook in heel veel verschillende kleuren.
Het
lijkt wel een heel vrolijke kerk, hè, die Merovingische kerk.
Ja, tot op de dag van vandaag heb ik nog altijd moeite mee om mij voor te stellen hoe zo'n interieur van zo'n kerk, zo'n Merovingische kerk, maar ook een laat-Romeinse basilica en een laat-Romeinse stadswoning, hoe die er wel uitgezien heeft. Want die muurschilderingen hebben inderdaad alle kleuren van de regenboog. Dat vensterglas was blauw-groen gekleurd, beperkt oppervlakte.
Ja, stel dat ik had dat misschien een beetje te sober voor.
Hoe zag dat eruit?
Ik denk dat we het veel te sober voorstellen. Ja. Dus houd rekening mee, we zitten rond 500-550, echt wel in het donkerste van de donkere middeleeuwen. Hmm. Dat er toch met, het is een doordacht verhaal geweest wat men daar het hebben willen vertellen.
Ja.
Symboliek,
nu gaat het over in donker in de symbolische betekenis. Ja, maar ik heb het eventjes over donker in de fysieke betekenis van het woord. Maar wij vergeten ook systematisch dat er een binnenverlichting in die gebouwen werd aangebracht. Ja. En daar is eigenlijk nauwelijks iets van bekend of bewaard. En mijn frank of mijn euro viel toen wij overlaatst gezamenlijk een tentoonstelling in Trier hebben bezocht. En daar een heel ingewikkeld verlichtingssysteem van een van de basilica's van Trier tentoongesteld stond. En ik dacht, dat moet in Tongeren ook in de basilica en bij uitbreiding eventueel in die Merovingische kerk gehangen hebben.
Ja. Die mysterieuze kuil wordt aangelegd bij het begin van de bouw van die eerste Merovingische kerk. Want daar wordt dan een rituele functie voor vermoed. En dat is altijd plezant, want archeologen, als ze iets niet kunnen verklaren, is altijd ritueel.
Ja, dat dus, kent fenomeen. Ja,
dus daar wordt eigenlijk dat Merovingers glas ingevonden, maar ook een Romeinse munt die geplooid is.
Ja.
Fragmenten van Romeinse beelden.
Mm-hmm.
Kunnen we daar zo rituelen zien waarbij dat Romeins
dat
gedachtegoed wordt?
Dat kunnen we, hè?
Ja.
Het is een rare combinatie van rare objecten. In Tongeren, als ik in mijn tuintje spit, dan kom ik altijd wel een Romeinse scherf tegen. Dat was in die tijd des te meer het geval. En als er dus zo'n ritueel, dus aanhalingstekens waterbekken, zo'n schachtvormige kuil moest dichtgegooid worden, dan kwamen er onherroepelijk vroeg Romeinse scherven in terecht. Maar ook een zogenaamde solidus, een gouden munt. Een visigotische imitatie van Valentinianus III, uit de jaren 450 ongeveer, zeggen de muntspecialisten. Maar die is opzettelijk in twee geplooid, wat je normaal als gelduitgever niet doet. Hè. En een set van een 5-6 brokken Romeins beeldhouwwerk, die bovendien ook nog eens laagjes roze kalkmortel over zich heen hebben. Dat alles in de laat-Romeinse tijd, wellicht in de laat-Romeinse stadsmuur, verwerkt is geweest. En iemand heeft de moeite genomen om een stuk laat-Romeinse stadsmuur af te breken, daar een selectie te maken van wat godenbeelden waren ooit, en die dan samen met die munt.
Ja, ik kan me voorstellen, als we uit de 5e eeuw komen, we hadden net over geen bisschoppen meer, en over dat Tongeren zich bevindt tussen die twee machtscentra in. Het machtscentrum aan de westzijde met Gilderik en uiteindelijk Clovis. Aan de oostkant heel typisch geen bisschoppen te vinden zijn. De Merovingen veroveren de oostkant van het Rijk, dus richting de Rijn. En dat natuurlijk het moment is om te zeggen van, we zijn terug en we gaan hier een ritueel uitvoeren.
Ja, dus we kunnen dus effectief een
historici en archeologen heel tevreden om het ritueel te kunnen verklaren.
Ja, die kerk, dat is dan een nieuwe kerk die wordt gebouwd. Die is, ik dacht iets kleiner dan die Romeinse basilica.
Een stuk kleiner, ja.
Maar toch nog een vrij grote kerk voor de
tiental meter minder lang. Ja. En een aantal meter minder breed ook,
ja. En wat meer opvalt eigenlijk, is dat die doorheen die Merovingische periode, tot aan de Karolingische periode, dat gebouw, aan de hand ook van het lijstenwerk dat jullie daarin teruggevonden hebben, dat blijft heel goed onderhouden. Er is geen spoor van verval tussen die.
Om te beginnen moeten we ook even iets zeggen over de mogelijke functie die die kerk gehad heeft. Dat zal dan geen parochiekerk in de moderne betekenis van
kunnen we dat linken aan bepaalde historische...
Maar een gedachteniskerk, omdat we daar een synotaaf hebben. Die kerk is gebouwd in de periode toen Manulfus
misschien eerder grond.
Bisschop van Sal in Maastricht.
Van die bisschop weten we dat hij in Maastricht flink die Servaas-cultus heeft. Ook daar ook een kerk op het vermeende graf van Servaas heeft gebouwd. Ja. Misschien dus ook een synotaaf en gedachteniskerk in Tongeren heeft laten oprichten.
Bisschopszetel zat nog steeds in Tongeren. Hè, tot 9e eeuw, zelfs tot 12e eeuw nog waarschijnlijk. Pas in de 12e eeuw is die officieel, is die titel veranderd van bisschop van Tongeren naar bisschop van Luik. Gewoon een kwestie van die claim te kunnen leggen ook. Hè. Omdat er een heel wat van die vroegmiddeleeuwse verhalen, ook heilige levens dan, is regelmatig, hebben we ook over de wolven gehad, gaat telkens over het feit van een bisschop die wil terugkeren, de stad wil heropbouwen. Maar vanuit een Maastrichtse bron wordt gezegd, je moet dat niet doen, er zijn wolven, je wordt daar doodgebliksemd, de aarde scheurt daar gewoon weg open, dus je moet daar niet terug aan gaan beginnen, ga niet terug. En dat is een verhaal wat we eigenlijk voor die 6e, 7e eeuw keer op keer terug gaan horen.
Dat is eigenlijk het verhaal van Gondolfus, dat we helemaal aan het begin van deze uitzending hebben horen. Hè. Het komt een beetje voor als je dat hoort, hè. Goddelijke tekens worden uitgestuurd, alsof God het afraadt om in Tongeren een nieuwe bisschop zetel. Nee. Het is een beetje een rechtvaardiging eigenlijk voor.
Ja, het lijkt eerder alsof er stemmen zijn. Alsof er stemmen zijn die zeggen van nee, we gaan toch in Tongeren iets heropbouwen. Maar je moet dat beter niet doen, vind een andere groep, want we hebben God achter ons staan en God zegt dat het dan niet veilig is. Dus zo komt het een beetje over alsof het een rechtvaardiging is, een goddelijke rechtvaardiging, om net niet een tongeren terug die zetel te gaan plaatsen of die bisschop te gaan plaatsen, maar dat wel Maastricht te blijven.
Ja, het is misschien meer een politiek statement dan...
Ja, absoluut. Ja, ik denk sowieso dat die verplaatsing, als we dat zo kunnen noemen, van die bisschopszetel, dat het een politiek statement geweest gaat zijn, net zoals nadien die zetel van Maastricht naar Luik verplaatst is, waar je geen economische, geen militaire reden voor hebt. Dat is puur politiek, hè. Ja.
Want tegelijkertijd, die basiliek staat er wel in Tongeren, blijft onderhouden. Maar we hebben geen aanwijzingen dat Tongeren op dat moment echt een stad was. Zoals Maastricht op dat moment.
Ja, er zijn een aantal, Gregorius schrijft over Tongeren, zijn een aantal latere bronnen. Tongeren wordt iedere keer als een oppidum aangeduid. Als je kijkt naar Gregorius, ik meen dat er 11 keer een bepaalde plek als oppidum wordt aangeduid. En in 9 of 10 van de gevallen betreft dat nog ommuurde stad. Dus waarschijnlijk gaat die later Romeinse muur nog wel grotendeels recht hebben gestaan. Wat ook weer heel typisch is, komt geen heel Gallië tegen dat die muren pas in de 9e, 10e eeuw gaan verdwijnen. En dat die steden die als oppidum worden, of die nederzettingen die als oppidum worden gekenmerkt, dat dikwijls al oude bisschopszetels zijn.
Dus Tongeren blijft toch echt wel ook een voor de regio een belangrijk centrum.
Zeker, denk ik ook in die periode, die vroeg-christelijke periode ook. Hè? Vanaf de 7e eeuw zien we in het landschap, of in de andere dorpen of dorpjes rond Tongeren kerken verschijnen. Kleinere kerken, kleinere zaalkerkjes.
Zowel historisch als archeologisch.
Historisch en archeologisch, absoluut. Ja.
Dus dat zijn kleine kerkjes in de omgeving van Tongeren. En dan had je in Tongeren zelf ook nog eens de zogenaamde Sint-Maternuskapel. In de stad zelf, of dat wordt toch vermoed?
Op het grondgebied van de stad.
Op het grondgebied van de stad, Sint-Maternuskapel. Ja. Een Merovingische kapel, mag ik die zo noemen?
We weten het niet.
Eigenlijk later.
We weten het niet. Ja. Daar is zelfs enige discussie mogelijk, maar we gaan ze hier maar niet voeren over de plek. We hebben twee Sint-Maternuskapellen, of kandidaat Sint-Maternuskapelle. Eentje op een verlaten laat-Romeinse toren en eentje die afgebroken is in 1803.
Die afgebroken is in 1803 weten we zeker waar die gestaan heeft. Ja. Maar de vraag is eigenlijk of er een voorloper geweest is. En de kans is ook wel redelijk groot dat die voorloper gestaan heeft op die laat-Romeinse toren, waar in de 10e eeuw dan een muurtje.
Ja, de monasteriummuur maakt daar een rare uitsprong omheen, die laat-Romeinse toren die er niet meer stond. Conclusie is, daar stond iets anders, cirkelvormig, torenvormig, wat zal het dan geweest zijn? Misschien de voorloper van de Sint-Maternuskapel die in 1803 is afgebroken en waarvan we weten dat die pal ten noorden daarvan gestaan heeft.
En ook rond de basiliek zelf ontwikkelt zich een grafveld van die periode?
Omheen die Merovingische kerk, de oudste C14 gedateerde graven zijn weliswaar van een kleine eeuw na de bouw van de basilica, maar niet alle vroeg-middeleeuwse graven zijn C14 gedateerd, hè. Het budget was op. En er is dus kans dat er nog wel, moest er weer eens een dateringsgolf gebeuren, dat er nog wel oudere graven tevoorschijn gaan komen.
Maar als er begraven wordt, dan zijn er ook mensen in de stad, neem ik aan. Hè? Voor die 6e, 7e eeuw.
Zeker dat we misschien de discussie hebben, allee, hoe groot dat het grafveld is.
Ja, en wie het begraven maar ik wil wel aannemen dat het stukje groter geweest is, maar dat wie het begraven is, dat is een beetje verdacht, want het zijn overwegend mannen en het zijn overwegend volwassen en oudere personen. Het is dus niet de weerslag van een gemiddelde bevolking.
Ja, en is daar dan een speciale verklaring voor, waarom precies mannen dicht bij de kerk begraven worden?
Geestelijke.
Ja, misschien was zelfs, wel, dat is een fantasie van mij, maar dus daar zit een cluster met een gedachteniskerk, misschien met wel personeel eromheen.
En sporen van bewoning dus ook.
Ja, van aanwezigheid, of dat nu... Ik noem het de proto-kanunniken, hè. Dat is een kleine groep geestelijken die daardoor al dan niet door die Maastrichtse bisschop werden ingeplant om die gedachteniskerk te onderhouden. En ja, die moesten in hun levensonderhoud gezien. Maar aan de andere kant vinden we geen nederzettingsafval. Wat je zou verwachten, moest daar een forse bewoning aanwezig geweest zijn.
Maar je vindt wel verspreid door de stad, ook het uw onderzoek, Steven, verschillende vondsten die zich uit die periode
absoluut wel,
opduiken in die oude collecties ook.
Bijvoorbeeld. Er zijn wat grafgiften natuurlijk, ook een aantal met christelijke symboliek. Soms georiënteerd, of we denken toch georiënteerd, richting het Romeinse stratennet of bepaalde gebouwen die er misschien nog gestaan hebben.
De drie best gedocumenteerde Merovingische midden, de 6e eeuwse graven, met hun grafgiften en hun gouden gespen en alles wat erbij hoort, die komen respectievelijk van de plek waarin de 2e eeuwse stadsmuur de poort naar Maastricht stond, waarin de grote Romeinse tempel aan de noordrand stond en waar het Romeinse aquaduct de stad binnenkwam. Ja, dat zijn strategische plekken die ook monumentaal geweest zijn in de Romeinse tijd.
En ik vermoed erbij ook nog een aantal graven net naast het vermoedelijke forum.
Ja. Ja. Dus op belangrijke plekken van de vroeg-Romeinse stad vinden we geïsoleerde...
Maar zo'n eind 5e eeuw, begin 6e eeuw, waarschijnlijk gaan die graven zich niet meer, in de latere periode, zich niet meer gaan verspreiden doorheen de stad, maar zich meer gaan concentreren rond die christelijke dan kerken.
Trouwens, die manier van begraven was ook nieuw, hè, als ik mij niet vergis. Ten opzichte van de vroegere periode, het is eigenlijk voor de eerste keer dat er graven dicht bij kerken of zelfs in kerken worden ingebouwd. In de Romeinse periode gebeurde dat net buiten de wooncentra.
Ja, dat is wettelijk.
Dus dat toont ook weer die nieuwe, een soort nieuwe samenleving, een nieuwe manier van leven in een stad.
Je ziet heel duidelijk die overgangsperioden ook. Hè. Op de grafvelden zie je dat heel duidelijk, de late Romeinse grafvelden tot midden 5e eeuw. Die paar verspreide graven die zich dan en doorheen de stad en op die grafvelden nog situeren. En dan opnieuw die clustering rond die kerk vanaf waarschijnlijk eind 6e eeuw dan. Hè.
Ja, tot nu toe midden 7e eeuw.
Ja, midden 7e eeuw, maar vermoedelijk wel gaat dat...
In wat eerder gestart zijn, maar ja, we hebben niet alle dateringen te beschikking.
Je hebt dan een aantal bekende figuren, wel Manulfus, Gonulfus, bisschoppen die gekend zijn. Die bisschoppen zijn van Maastricht en Tongeren. Hadden zij ook een soort van bestuurlijke functie? Waren ze gelinkt aan een bepaalde adel? Bijvoorbeeld de Merovingische koning, hadden ze invloed in die zone of in die stad Tongeren?
Ja, de idee is sowieso dat de Merovingische koningen, dat die wel natuurlijk een serieuze lepel in de pap hadden als het ging over de benoeming van de bisschop. Bisschop die ook vaak optrad als administrator namens de koning. Maar er is een beetje een idee dat wellicht gemerkt dat het in Maastricht dat er meer die link is met dat Merovingische koningshuis en dat rond Tongeren die zogenaamde Arnulfing familie waarschijnlijk actief was. En misschien heel kort zeggen wie dat zijn. Mm-hmm. Arnulf van Metz, was een bisschop van Metz, sterft meen ik in 640. En we zien ook dat rond Tongeren die Arnulfingen, dat die daar eigenlijk heel wat goederen hadden. En ik veronderstel eigenlijk dat er een beetje een machtsstrijd geweest is tussen die Merovingische koningen die in Maastricht zitten. Mensen die zeggen, we willen teruggaan naar Tongeren, maar je moet dat niet doen, want daar zitten tussen aanhalingstekens die wolven. En die Arnulfingen die toch geprobeerd hebben om die zetel terug in Tongeren te krijgen. Wat uiteindelijk, zoveel eeuwen later, gelukt is. Maar die zetels dan wel naar Luik verplaatst.
Dus Tongeren blijft weer belangrijk als claim op een groter gebied.
Ja, daar twijfel ik niet aan. Als we nu ietsje verder gaan de tijden, maar we gaan er niet te uitgebreid over hebben. Als we dan kijken, de opkomst van die Karolingen 8e eeuw, die een machtscentrum, dat was de regio Tongeren, Aken, Luik.
Je krijgt koninklijke domeinen.
Inderdaad, dan krijg je met Chupi en Herstal en dergelijke rond de Maasgebied. Is dat enkele decennia, is dat gewoon het kloppend hart van Europa. Dus ja, waar gaat je uw officiële dingen vieren of uw bisschop installeren? Dat is in de bisschopskerk. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat Tongeren daar nog wel echt wel een functie in gehad heeft. Wat ook wel verklaart waarom die kerk zo rijkelijk versierd gaat geweest zijn. En ook wel een aantal van die symbolische... Ja.
Ik dacht net te zeggen, hè, dit is exact de periode waarin al die muurschilderingen hernieuwd werden in die kerk. Ja.
Dus Tongeren is een Romeins centrum geweest, hè, met een zekere status. En door die status gaat men later nog altijd belangrijk vinden, vanuit die verschillende dynastieën, de Arnulfingers, de Merovingers, om die plek te claimen.
Als machtssymbool.
Ja.
Ja, ik denk dat we nu een heel goed overzicht hebben gekregen van de 4e tot de 7e eeuw. Hè. Eerst bloei, de late Romeinse periode, dan zo stagnatie, verval, Franken die binnenkomen. Dan die Merovingische kerk, terug een beetje heropleving, christendom. Daarna krijgen die Karolingische domeinen en effectief terug opbloeien en ook terug de ontwikkeling van een stad echt in Tongeren. Maar dat is dan voor een ander verhaal. Dat is denk ik een heel mooie synthese van de 4e tot de 7e eeuw van die Dark Ages. En ons licht is weer een beetje meer opgegaan, ook dankzij het vensterglas uit de Merovingische kerk. Conclusie, een ja-nee-vraag voor jullie. Is het eerste christendom in Vlaanderen via Tongeren binnengebracht?
Ja.
Zeker.
Ja. Absoluut, ja. De meest logische weg om van daaruit de beschaving gebracht te hebben in
beschaving. En ik denk ook een heel belangrijke conclusie is dat die kiem van wat dat Tongeren nu is, dat die eigenlijk teruggaat tot die Romeinse periode, die later Romeinse periode.
Volledig geënt op, ja.
Dat die, ja. Ja, die centrumfunctie blijft wel bestaan. Dus wat Tongeren nu is, ook qua basiliek, gaat terug eigenlijk op die erfenis.
Ja, dat klopt,
dat langgeheugen van een plek eigenlijk.
Valt niet te ontkennen, nee.
Deze aflevering zit er alweer op. Bedankt aan Alain van der Hoeven en Steven van der Wal om langs te komen aan onze archeotoog. We hebben heel wat bijgeleerd. Bedankt ook aan de mensen van de Heemkundige Kring Wissekerken voor hun gastvrijheid en aan Marleen, Ludwin en Chris voor het werk achter de schermen. In de volgende aflevering nemen we een kijkje op het Merovingensgrafveld van het Kempische Broegem en diepen we een echt Vlaams topstuk op uit ons depot. Voor de show notes is er één adres, www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog. Daar vind je foto's, achtergrondinformatie en links om ons te beluisteren. Vergeet niet om ons te volgen op je favoriete luisterplatform, want zo komen nieuwe afleveringen van de Archeotoog automatisch in jouw feed terecht. En er is nog veel meer gepubliceerd over de opgravingen in de basiliek. En wie dat wil lezen, vindt heel wat interessante suggesties in de show notes bij onze aflevering.
Tot de volgende keer. Of hoe zeg je het in Tongeren?
Tot een van deze.
Tot een van deze.
In de Romeinse tijd, Vale.
Ah, Vale, Vale. Met een Limburgs accent dan.
Misschien.
Dank jullie wel. Nog eens school. En bedankt voor jullie aanwezigheid. Dat is heel mooi.
Ja, heen in vrede. Ja.